Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom bij deze dienst van vandaag. We kijken ernaar uit er een mooie dienst van te maken. We hebben er wat leuks voorbereid, maar ja, het is altijd, we moeten het met me allen doen. Ook Hans, hartelijk welkom dat je er weer bent. We kijken uit naar de preek die je gaat geven en we zijn benieuwd. Ook de mensen thuis, jullie hartstikke welkom. Leuk dat jullie meekijken en ook voor jullie geldt, hoop dat we een leuke dienst mee mogen maken. En de dienst, de ere van God. God onze Vader. En het is goed om de dienst ook op te dragen aan hem. En hem ook te vragen in ons midden te zijn. En zijn zegen over de dienst te geven. En dat wil ik laten doen middels een stil gebed. Amen. Het is altijd fijn om elke dag weer een nieuwe dag te krijgen. Hopelijk wel altijd. En er is ook een lied van gemaakt. En dat heet Dank u voor deze nieuwe dag. Dat was hem, ja. Dank je wel. We gaan daar staan en zingen. En dan willen we de dienst mee beginnen. En dan vraag ik tussentijd Hans om naar voren te komen om het verder over te pakken. Laten we staan.
Zusters en broeders, zo mogen we deze dienst beginnen. Met die bekende woorden dat onze hulp is in de naam van de Heer. Die de hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is en die nooit loslaat wat zijn hand begon. En God, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wil ons ook allemaal welkom heten. Met die woorden dat er genade is en vrede voor ons allen. Amen. Gaat u zitten. Goedemorgen. Fijn om hier te zijn. Het is alweer een tijd geleden. We gaan het vanochtend hebben over, eigenlijk is het al heel mooi, het lied Dank u voor deze nieuwe dag. U zult merken dat er in de liederen, dat het vaak gaat over dagen, over de tijd. God die aan het begin staat, daar gaat het volgende lied over. God heeft het eerste woord. En ik wil het daar met u over hebben vanochtend, over de tijd. Hoe we met onze tijd omgaan. God die de tijd in zijn hand houdt. En uiteindelijk hoop ik de gedachte mee te geven dat de tijd misschien wel onze vriend mag zijn. Daar ga ik u meer over vertellen. We gaan beginnen met het zingen van een mooi oud lied. God heeft het eerste woord. Is er geloof ik nu een filmpje voor de kinderen die hierna ook naar hun eigen dienst gaan. Daarna gaan we meteen door met het zingen van twee prachtige liederen.
Even met Nou, kinderen, heel veel plezier bij de kinderdienst. Maak er wat leuks van. Niet te veel de juffen pesten. Nee, hè? Doen ze niet. Ja, dan gaan we twee liederen zingen. Zullen we daar nog bij gaan staan? Voor zover mogelijk. De volgende is een nieuwe, denk ik, voor de meesten. Maar volgens mij is die ook wel redelijk snel mee te zingen.
Zullen we met elkaar een moment van gebed nemen? Heer, wat een hoopvolle boodschap is dat. Dat u op de troon zit. We komen tot u om u te eren. En dat doen we met de kerk wereldwijd, op allerlei plekken. Dat doen we met de schepping. We zeggen u lof toe. U bent onze God. En u houdt deze wereld in uw hand. De wereld in het groot. En alles wat er gebeurt. Maar ook onze persoonlijke levens. Heer, we bidden dat als we met elkaar het woord openen, dat u zult spreken. Spreekt u tot ons, onderwijst u ons. Mogen de woorden ons raken. Ons inspireren. Ons doen vullen met uw Heilige Geest. Zodat we weten hoe we moeten leven. Amen. We lezen met elkaar een prachtig oud gedicht. Een heel bekend gedicht. Uit het boek Prediker. Prediker 3. Staat boven, alles heeft zijn tijd. En ik lees het met jullie. Voor alles wat er gebeurt, is een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om geboren te worden. En een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te beminnen en een tijd om zich te onthouden. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en er is een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Maar welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Tot zover. Beste zusters en broeders, ik ben een lijstjesmens. In mijn dagelijks leven ben ik rector van het Baptistenseminarium, de opleiding van voorgangers voor Unie en ABC-gemeenten. En dat is een baan waarvoor ik allerlei lijstjes moet bijhouden. Er gebeurt van alles. Dus ik weet niet of jullie dat programma kennen, OneNote. Dat is zo'n programma binnen Office. En eigenlijk elke werkdag begin ik structureel met het openen van mijn OneNote. En dan heb ik dan een lijstje met wat er die dag moet gebeuren. Is dat een lijstje met andere dingen die nog moeten gebeuren. Ik heb dan ook nog een apart lijstje met wat er ongeveer in die week moet gebeuren en wat er in de maand moet gebeuren, zelfs wat er ongeveer in het jaar moet gebeuren. Dan heb ik ook nog een apart lijstje met mensen die ik wel eens graag zou willen spreken. En voor bepaalde projecten ook nog een apart projectenlijstje. Maar daar blijft het niet bij. Als ik op een dag dat ik vrij ben, we hebben 3 kleine kinderen en dan start de dag, dus een gemiddelde zaterdag, dan heb ik rond 1:15 mijn 2e bak koffie. En dan pak ik een lijstje of pak ik een papiertje en ga ik opschrijven van wat moet er deze dag allemaal gebeuren. Een brood bakken, de bestekla opruimen, wassen, 3, planten water geven, nadenken over wat we gaan eten deze week, een afspraak maken bij de tandarts, nou, u kent het wel. Ik heb een leeslijst om een beetje gestructureerd na te denken over welke boeken ik eigenlijk allemaal nog wel zou willen lezen. Ik heb een huisonderhoudlijst, lampje ophangen, kozijnen schilderen, spullen naar het grofvuil brengen. De boodschappenlijst is tegenwoordig heel simpel geworden. Toen ik hier parkeerde, toen zag ik al zo'n autootje van de picknick langskomen. Dus de boodschappenlijst is tegenwoordig gewoon die app. En dan zet je meteen in wat je nodig hebt, dan hoef je er niet meer over na te denken. Ideaal. Ik heb een zwaar beveiligde lijst met al mijn wachtwoorden. Om dan nog maar niet te spreken over de lijstjes op Netflix, op Spotify en de zogenaamde bucketlist over allerlei plannen die we van leuke vakanties die we misschien nog eens een keertje willen gaan doen. Mensen, is dat herkenbaar? Zijn er andere lijstjes, mensen? Ja, ik weet dat ik wel een beetje extreem ben. Dat was wel grappig. Het is dus wel heel herkenbaar als ik dit zo beluister. Een paar weken geleden was ik in een Arabisch sprekende kerk in Utrecht. En daar vertelde ik dit ook. En de mensen zaten me aan te kijken. Alsof ik echt gek was. Maar toch laten we wel, meeste mensen, lijstjes hebben zo hun voordelen. Ze geven je een leeg hoofd. Ze helpen me om de chaos die in mijn hoofd zit wat te beteugelen. Je hebt dan de vreugde van het afstrepen als je weer iets gedaan hebt. En simpelweg, ze helpen me om in beweging te komen en de dingen gewoon goed te plannen. Maar lijstjes hebben ook hun nadelen. Ze hebben de neiging om je te laten zien op een dwingende en benauwende manier wat er allemaal nog moet gebeuren. En dat is altijd meer dan er in mijn dag, in mijn week, misschien zelfs wel in mijn leven kan. Lijstjes proppen de tijd vol met alle dingen die moeten gebeuren. En dat doet iets met onze tijdsbeleving. Lijstjes, lieve mensen, staan misschien voor mij wel symbool voor mijn beperkte poging om grip te houden op mijn agenda, op mijn tijd en op mijn leven. En daar wil ik het met jullie over hebben. En dan ga ik meteen maar met de deur in huis vallen. Onze omgang met de tijd is problematisch. Tenminste, dat is wat een aantal populaire opinieleiders zeggen. Lector Robert van Putten van de CAE hield een prachtig pleidooi om onze tijd te ontmanagen. Er verschijnen allerlei boeken over de kracht van rust. En het zijn met name de psychiaters van onze tijd die zich roeren. Jim van Os, Dirk de Wachter, Esther van Venema. Want zij zien in hun spreekkamer de patiënten die een soort slachtoffer zijn van de samenleving die we hebben gecreëerd. Een grenzeloze, overprikkelde maatschappij waarin we altijd maar beschikbaar moeten zijn. En ondertussen steeds meer lijden aan een zingevingscrisis. Om dat een beetje te illustreren heb ik een filmpje meegenomen. Kunnen we die laten zien?
Hallo?
Met Sandrin.
Ja, hallo?
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 Heeft u een mobiele telefoon?
Nee.
Waarom niet?
Nou, dat heb ik niet nodig, want ik word toch niet gebeld of zo.
Heeft u een mobiele telefoon?
Nee hoor, dat heb ik niet.
Waarom heeft u er geen?
Nou, ik zie er het nut niet van in.
U ziet er het nut niet van
in? Absoluut niet. Ja.
Vindt u het belangrijk om altijd bereikbaar te zijn?
Ook niet. Ik ben niet zo belangrijk.
Dan ben je op de fietsen, dan word je gebeld.
Ik heb gewoon een telefoon, waarvoor moet ik een mobiel hebben?
Dat is handig. Ja, dat klopt, dat is handig. Maar als ik ergens strand, dan is er ook altijd ergens wel een telefooncel of een boerderij met een boer met een telefoon.
Ik heb al een antwoordapparaat, dus thuis ben ik altijd al bereikbaar. Of dien dan terug te bellen als er is gebeld, maar ook nog eens onderweg. Als ik in de trein zit of in de auto gebeld worden of zelf kunnen bellen, vind ik niet nodig.
Ik zonde van mijn geld.
Ik zonde van je geld?
Ja, en het is meestal ook niet nodig. Ik zit meestal... Meestal heb ik wel een telefoon binnen handbereik.
Dat vind ik niet nodig.
Niet nodig?
Nee. Het lijkt me helemaal niet leuk om altijd bereikbaar te zijn.
Ik ben student en ik heb een antwoordapparaat en dat is prima.
Ik zie het niet zo zitten, zo'n mobiele telefoon. We hebben het jaren zo gedaan en ik vind het wel goed zo.
Ik heb een buzzertje voor hoognodige problemen, denk ik. Maar ik hoef niet continu zo'n piepding op een terrasje te hebben en zo.
Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen. En is het dringend, dan ben ik telefonisch thuis te bereiken.
Ja, ik weet nu al dat ik hem overal laat liggen. Ik laat hem vallen. Ik ben ook gelukkig zonder.
Nou, precies hè. Precies daarom wil ik het eigenlijk laten zien. Want dit is 25 jaar geleden. Ik besef, voor sommigen is dat misschien een groot deel van hun hele leven. Maar ik herinner dat me nog. Ik was toen denk ik een jaar of 15 toen dit speelde. Wat een totaal andere wereld was dat toen. Toen deed je je bankzaken nog, ik weet niet of je dat nog weet, met zo'n boekje waar je acceptgiro's in had. En die moest je uitschrijven op de post toen. En dan kreeg je 1 keer per maand kreeg je een afschrift van de bank. Dus dat kan nog steeds, hè? Maar voor de meesten zal bankzaken zal nu veel meer iets zijn van de telefoon, de QR-codes en snel. Maakt ook wel heel makkelijk. Hives, kent u dat nog? Dat komt pas 10 jaar later. 15 jaar geleden. Dus in 15 jaar geleden is social media helemaal hip geworden. Er is een spraakmakende socioloog uit Duitsland, Hartmut Rosa, die dit soort voorbeelden gebruikt om te laten zien hoe snel onze tijd aan het veranderen is. En hij zegt, die voortdurende versnelling is als een soort van basisprincipe onder onze samenleving, onder onze tijd geworden. Versnelling die je ziet in een voortdurende jacht op economische groei, technologische ontwikkeling, culturele innovatie. Versnelling die alles tot een competitie maakt. Je moet meegaan om te overleven. Je moet bijblijven. Nog efficiënter worden, langer doorwerken, beter in je vakgebied, beter opgeleid, innovatiever dan anderen, nog unieker in je selling point. Altijd beschikbaar en alles om te bewijzen dat je van nut bent en dat je je to-do-lijstjes aan kunt. Mag ik het zo zeggen? 25 jaar geleden. In 25 jaar zijn wij tot verslaafde schermwezens geworden. Die dagelijks 3 tot 5 uur gemiddeld 3 tot 5 uur per dag bezig zijn om hun leven te managen met zo'n 15 tot 25 verschrikkelijk handige apps. Maar die totaal in paniek zijn als we even dat ding kwijt zijn. En begrijp me goed wat ik hier nu vertel en ook hoe die socioloog Hartmut Rosa daarover vertelt. Dat is niet per se veroordelend. Het is meer een soort analyse van de tijd waarin we leven. En daar gebeurt iets met de manier waarop we met onze tijd omgaan, waarop we onze tijd beleven. De tijd kan dan worden tot een soort van massieve muur van verwachtingen waarop je te pletten lijkt, dreigt te lopen. Je moet voortdurend alle zeilen bijzetten om top of things, om het maar in je grip te houden. Of, dat is de schrik voor velen, de tijd komt stil te staan. De tijd wordt 1 grote oceanische leegte, waarin je dreigt te verdrinken. Nou, ik ben nu een beetje dramatisch, vergeef me. Maar ik denk dat jullie dit wel kennen. Ik weet in ieder geval dat voor mijn generatie, de millennials en ook de generatie daaronder, dat omgaan met een soort chronisch tijdgebrek en alle verwachtingen die op je afkomen, een van de grootste uitdagingen is. Het zoeken naar balans. De tijd is voor ons een vijand geworden. Hoe zou u de tijdsbeleving typeren? Hoe beleef jij de tijd? Welke woorden gebruiken jullie? Sneltreinvaart? De tijd vliegt? We hebben allemaal van dat soort uitdrukkingen in onze cultuur, hè? Druk. Te weinig tijd, te weinig uren in een dag. Tijd glipt als water tussen je vingers door. Of juist, alle tijd van de wereld. De tijd lijkt stil te staan. Misschien zelfs wel, de tijd raakt op. De tijd vliegt aan me voorbij, de jaren gaan tellen. Het begint zijn tol te eisen. En de vraag die opkomt in dit geheel, in onze tijd, is volgens mij, maar waar is God dan te vinden? Is God nog in onze tijd te vinden? Nou, daarvoor gaan we in de leer bij Prediker met zijn prachtige reden over de tijd. Prediker is sowieso een ontzettend boeiend boek, een lastig boek, want Prediker, we weten niet precies wie hij was, is een soort dubbelzinnig, mysterieus en vooral ongrijpbaar denker. Typisch van het boek Prediker, als je dat leest, dan denk je, ah, een goed punt, en dan beweeg je even met hem mee. En aan het eind van dat stukje, dan maakt hij eigenlijk precies het tegenovergestelde punt. En dat is zeg maar Prediker. En dat is ook wel interessant als je dan kijkt naar de commentaren. Dan zijn de commentaren die hem bespreken als een zeer gelovig mens. En andere commentaren komen erop uit dat het eigenlijk gewoon een twijfelende cynicus is. Dus dat laat iets zien van wie hij is. Nou, om hem te begrijpen moet je in ieder geval iets snappen van het genre waar hij binnen schrijft. Hij is een echte wijsheids... Hij schrijft binnen de wijsheidsliteratuur. Dat is een genre in die tijd. Er zijn vele boeken geschreven. De meeste zijn niet in de Bijbel terechtgekomen. We kennen het boek Spreuken natuurlijk. En die hadden een bepaalde stijl van schrijven. Die gaan vooral over een soort van alledaagse levenswijsheid. De wijsheid die je op tegeltjes in de wc plakt. En die ook altijd bijna gaan over een kloppende orde der dingen. Een paar voorbeelden. Wie rechtvaardig leeft, vindt het leven. Wie uit is op kwaad, vindt de dood. Of wie vrijgevig is, wordt almaar rijker. Wie gierig is, wordt arm. Als je het boek Spreuken leest, dan vind je heel veel van dit soort gezegden. Die ervan uitgaan dat het klopt. Dat het gaat zoals het hoort te gaan. Als je maar het goede doet, als je maar rechtvaardig leeft, als je maar goed doet, dan gaat het je ook goed. Doe je dat niet, dan word je gestraft. Je zou kunnen zeggen, dat is een hele vrome manier om de wereld om ons heen zin te geven. Er wordt uitgegaan van een kloppende goddelijke orde. Nou, het interessante van het boek Prediker is dat hij zich verhoudt tot dat soort wijsheden. Hij zit in diezelfde manier van schrijven. Hij maakt daar ook snoeihard gehakt van. Vlijmscherp en vernietigend veegt hij de vloer aan met zulke makkelijke vroomheden. Want, dat vind je voortdurend in het boek, hij heeft goed gekeken. Hij heeft langer gekeken. Hij heeft aandachtig bestudeerd. En hij praat vanuit een enorme bak aan levenservaring. En dan komt hij tot de conclusie dat het gewoon niet klopt. Er klopt geen snars van de wereld. De wereld is absurd. Er valt gewoon geen zin in te ontdekken. Neem nou dat keiharde zwoegen en ondernemen van mensen. Het leidt tot helemaal niks. Het is enkel lucht en leegte. Het najagen van rijkdom, luxe en plezier. Ijdelheid, dwaasheid. Hij kijkt en hij ziet de oneerlijke systemen, de corruptie, waarin de goede baantjes altijd in de handen van de vrienden van de machthebbers terechtkomen. Hoezo een goddelijke ordening? Hoezo denken wij de wereld te kunnen begrijpen? Of te weten hoe God daarin werkt? Prediker heeft echt helemaal niks met dat soort vrome wijsheden. Ze stroken gewoon niet met de harde realiteit van het leven. En omdat zijn eigen ervaring en zijn eigen observaties zo anders zijn, strandt elke vrome poging om zin te geven bij hem op een muur van sepsis. Ik zou hem hier ook nooit uitnodigen. In de baptistengemeente Apeldoorn. U zou het echt niet met hem uithouden. Hij is veel te cynisch voor dat. We zouden vreselijk onrustig worden van zijn cynische overpeinzingen. En je moet ook beseffen dat voor prediker God niet een God is, zoals wij dat hier belijden, die dichtbij is, die je kunt kennen. Voor prediker is God eerder een strenge heerser, ongrijpbaar, mysterieus, vaak afwezig. En het blijft maar gissen naar zijn bedoelingen in dit leven onder de zon. Hij heerst op afstand en hij lijkt de aarde te hebben overgeleverd aan zijn eigen koers. Uit dat boek lezen we vanochtend. Maar het mooie is dat het bij preken niet alleen maar bij sepsis en bij cynisme blijft. Hij begint bij die ervaring van leegte, maar hij komt daarin ook tot nieuwe, frisse inzichten, tot nieuwe betekenisgeving, die soms weer verrassend fris en actueel is. En ik denk dat zijn gedicht over de tijd daarin ook iets aan ons te zeggen heeft. Voor alles wat er gebeurt is er een tijd. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel, die opsomming. Een tijd van geboren worden, te sterven, te huilen, te lachen, te omhelzen, af te weren, te zoeken, te verliezen. Een tijd van oorlog en een tijd van vrede, te planten, te rooien, enzovoort, enzovoort. Hij beschrijft daarin een soort van de gelegenheden, de situaties die zich voordoen in het mensenleven. Al deze dingen lijken hun eigen juiste tijd te hebben. Een goede plaats in de tijd. Je zou kunnen zeggen, hier zie je dus echt die wijsheidstraditie ook. Hè? Het is bijna alsof prediker hier weer die kloppende orde der dingen beschrijft. Zo is het met de tijd. Maar dan, en dan moet je even goed opletten. Hoewel hij dus die vroomheid vertolkt, is de sepsis niet ver weg. Want direct na dat gedicht, let op, er zit bijna iets spottends in. Als alles dan zijn tijd heeft, hè, dan komt hij in vers 9 met die zin, welk voordeel heeft de mens dan van alles wat hij met zijn gezoek tot stand brengt? Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezoek tot stand brengt? Ofwel, waarom zou je nog het lab Lazarus werken? Waarom? Waarom zou je zo hard zwoegen, zo hard werken, om te proberen om de tijd naar je hand te zetten? Hij lijkt bijna te zeggen, hoe harder je het probeert te beheersen, hoe meer het je ontglipt. En dan komt hij bij de kern, volgens mij. De tijd is niet van ons. Wij beschikken niet over de tijd. We zitten er middenin. De tijd heeft de mens. De tijd heeft jou. En ik denk dat dat heel dicht komt bij onze ervaring. En dat kan heel benauwend zijn. Dat kan voelen als een soort van gevangenis. Maar ik denk dat er ook iets heel bevrijdends in zit voor onze moderne zielen. Want hoe bevrijdend is het als je leert te beseffen dat je de tijd niet kunt controleren? Hoe hard je het ook probeert. Hoe bevrijdend is het te ontdekken dat de tijd niet van ons is, maar ons geschonken wordt als een mysterieus, ondoorgrondelijk en ongrijpbaar geschenk? Hoe bevrijdend is het te beseffen dat wij begrensde wezens zijn? Gewoon niet alles kunnen. Ik denk dat dat het eerste pleidooi van prediker is. Voor ons. Stop met krampachtig die tijd te proberen te beheersen. To-do-lijstjes zijn prima, maar leg ze gewoon regelmatig aan de kant. En luister naar wat de tijd tot je te zeggen heeft. Als je dat niet doet, wordt de tijd inderdaad die oncontroleerbare vijand. Ik denk dat daar iets bevrijdends in mag zitten voor ons. Zit er dan wel iets van zin in de tijd? Kunnen we God ergens vinden in die tijd? In vers 11 zegt Prediker, ja, de mens heeft inzicht in de tijd gekregen. Wij snappen iets van de tijd. Wij snappen dat er een verleden, een heden en een toekomst is. Wij krijgen die tijd van God niet als een eentonige, lege vlakte, om daar zelf maar zin in te maken. En ik denk dat dat ons mag helpen. Prediker laat zien dat de tijd tot ons komt in seizoenen. Seizoenen van het leven. We kennen natuurlijk ook gewoon de seizoenen buiten. Het leven in deze tijd. Het leven met het schema van het jaar. Met de seizoenen, de winter, de lente, de zomer, de herfst. Dus als God aan de mens de tijd geeft, komt die tijd niet als een lege vlakte, maar die komt met een ordening. Het begint helemaal aan het begin van de Bijbel. Met God die alles maakt en dan op de zevende dag rust houdt. Daar zie je dat, hè? Dat de tijd dus niet aan ons gegeven wordt als 7 dagen waar je zelf maar iets mee mag doen. Nee, de tijd wordt aan ons gegeven in een ritme. 6+1, 6+1, 6+1. Zo vieren de Joden de Sabbat, de rustdag. Christenen vieren de zondag, de 8e dag, de 1e dag van een nieuwe schepping. En ik denk dat God het zo bedoeld heeft als een geschenk, als een cadeau. Niet als iets waar je je per se als een zwaar verbod aan moet houden. Nee, juist om te ontsnappen aan de dwang van de tijd. Dat je een dag hebt van ontspanning, van relatie, van inspiratie. Een dag van gedenken, van aanbidding. Een dag die zo ook de rest van de week kleurt met betekenis. En zo geeft God ook, dus dat is dan zeg maar op het schema van de week, maar ook in het jaar, feestdagen. Hij gaf feestdagen aan het Joodse volk. Die feestdagen zijn overgenomen door de christenen, die met elkaar het verhaal van Jezus vertellen. Dus je zou kunnen zeggen, ook het jaar wordt op die manier gekleurd met betekenis. We leven nu in de tijd na kerst. In veel kerken wordt op dit moment stilgestaan bij het verhaal van Jezus, bij het begin van het evangelie, Johannes de Doper. En zo bewegen we als het ware toe naar de 40 dagen tijd, het tweede deel van het evangelie, waarin we ook weer zeg maar, worden geconfronteerd met tegenstand. We gaan richting het kruis. En je ziet, door op die manier het verhaal te vertellen, wordt de tijd gestructureerd. En er zit een hele diepe betekenis achter. Het kerkelijk jaar wil eigenlijk zeggen dat de wereld waarin we leven niet draait, omdat we nu in 2024 leven, waarin allerlei oorlogen zijn, allerlei machthebbers, er weer nieuwe formatiebesprekingen zijn in Den Haag. Nee, de zin van het structureren van de tijd is dat het gaat om Christus. Elk jaar vieren we dat opnieuw. De tijd draait om Christus. En hij draagt de tijd. Dus ik denk dat het belangrijk is dat we leren om de tijd te structureren. De week, het jaar, maar ook de dag. Het maakt voor mij uit als ik opsta. Of ik dan heb ik misschien de neiging om meteen naar mijn telefoon te grijpen. Kennen jullie dat? Kijken van wat er allemaal gebeurd is, welke berichtjes er zijn binnenkomen, wat er in het nieuws is. Ik heb mezelf aangeleerd om, voordat ik dat doe, elke dag te beginnen met de woorden van Psalm 118. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Laten we juichen en ons verheugen. En aan het eind van de dag misschien ook iets te hebben van een moment waarin je de tijd structureert en laat zien van dit was een dag die ik van God heb gekregen. Allerlei manieren om dat te doen. Ik heb een mooie boekenlegger waarin eigenlijk wordt opgeroepen aan het eind van de dag een dankpunt, een punt van sorry, wat heb ik misschien niet goed gedaan, en een punt van gebed te brengen. En ik denk dat we ons moeten aanleren, juist in een tijd waarin er niks is om ons heen wat ons aan de Heere God herinnert, dat we dat soort structuren en gewoontes nodig hebben. Want alleen dan kunnen we weerbaar zijn tegen een samenleving die 24/7 aanstaat. Dagelijks het onze Vader bidden. Bij de maaltijd een kaars aansteken. Kleine momentjes in de dag waarin we stilstaan. Dat onze tijd om God draait. We noemen dat ook wel een soort liturgie. De liturgie van het leven. De liturgie van elke dag. Ik zei dat net, van, er is in onze samenleving niet zoveel wat ons daaraan herinnert. Ik weet niet of hier in Apeldoorn de klokken nog hoorbaar zijn op zondagochtend. Misschien ook wel een beetje het enige, toch? Het enige wat ons ertoe roept, toe aanroept om de Heere God te aanbidden. Het is niet zo dat we in een moslimland leven waar 5 keer per dag de azaan klinkt, de oproep tot gebed. Er zijn maar heel weinig haakjes in onze samenleving die ons helpen naar God toe te gaan. Wij moeten die haakjes zelf creëren in onze tijd. Dus lieve mensen, zo is vandaag weer een nieuwe dag. Door de Heere God aan ons gegeven. En we mogen instappen in die liturgie. Het ritme dat God ons geeft. Laten we ons dus oefenen in het markeren van onze tijd. En de tijd aan de Heere God opdragen. Laten we proberen weerstand te bieden tegen de druk van een alsmaar versnellende samenleving. Juist ons ook te oefenen. Misschien vandaag door tijd te nemen om op adem te komen. Tijd te nemen voor relaties. Tijd om te lummelen. Of even lekker de natuur in te gaan en te kijken, te genieten van het wonder wat God ons daarin geeft. Tijd om even onbeschikbaar te zijn. En, mag ik dan zo zeggen, met prediker, tijd om te genieten van eten en drinken. Want dat ziet prediker wel. Dat is wat je kunt doen. Genieten van eten en drinken, genieten van al het goede. Want daarmee eer je je schepper. En misschien dat er dan in het alledaagse leven in een keer heilige momenten oplichten. Ik denk dat dan, daarmee wil ik eindigen, de tijd misschien kan veranderen. Van een oncontroleerbare vijand naar een bevrijdend, goddelijk geschenk. Misschien kan de tijd dan weer onze vriend worden. Amen. Zullen we met elkaar bidden? Nee, we gaan eerst een lied zingen, hè? Ja. Nee, laten we eerst een lied zingen, ja. Heer, we danken u voor die belofte. Hoe groot is het te weten dat u uzelf zo bekend maakt als degene die is, die zal zijn, die met ons meegaat, op ons pad, die met de wereld meegaat, de wereld niet loslaat. Heer, hoe moeilijk is dat soms ook te beseffen als we horen over zoveel plekken waar het slecht is. Het raakt me als we bidden of als we in prediken lezen, er is een tijd voor oorlog. Want we horen over zoveel oorlogen op dit moment. We horen hoe er zelfs deze week weer een nieuwe is gestart. In Jemen, in een land wat al zo door oorlog verscheurd is. Waar bent u dan, Heer, in onze wereld? Hoe lang nog voordat uw rijk komt? We bidden u, Heer, kom en wees in het bijzonder op al die plekken waar nu oorlog is. We denken aan Oekraïne. We denken aan Gaza en aan Israël en het hele Midden-Oosten. We denken aan verborgen oorlogen. Verschillende landen in Afrika. En in het bijzonder willen we bidden voor alle mensen die daardoor geraakt zijn. Die op de vlucht zijn. Die mensen hebben verloren. We bidden dat u de wereld in uw hand houdt, Heer. We bidden u voor ons land. Waar ook zoveel gebeurt. Waarin Den Haag nu gesproken wordt. Over een nieuwe regering. We bidden dat uw stempel van vrede en van liefde en van genade ook op die gesprekken mag rusten. Geeft u wijsheid aan de regeringsleiders en alle die daarbij betrokken zijn. We bidden voor deze stad, alles wat daar gebeurt, voor alle initiatieven, voor kerken die betrokken zijn, voor de nood. Voor de eenzaamheid die er is. We bidden dat het werk van kerken hier mag getuigen van die God die er is. Dat u ook deze gemeente zegenen. In het werk wat ze doet. Een zoektocht naar een nieuwe voorganger. En wilt u ons zegenen, persoonlijk. U kent ons leven. U weet of de tijd voor ons een grote vijand is geworden. Of dat we misschien toch ontspannen kunnen leven. U weet of we u nog kunnen vinden. Of u dreigen kwijt te raken. We bidden voor elkaar. Voor mensen die ziek zijn, die worstelen met het leven. Ook voor de mensen die succesvol in de maatschappij staan. En daar veel kunnen bijdragen. Wilt u met ons zijn? Uw geest geven? Heer, en geeft u ons dat we in ons leven steeds mogen blijven zoeken naar de komst van uw koninkrijk. Dat we mogen bezig zijn met de goede dingen. De dingen die van boven zijn. De dingen die van Jezus zijn. Helpt u ons daartoe. En hoor ons ook als we daar samen om bidden, om het gebed van uw koninkrijk. Het gebed dat de wereld omspant, maar ook gaat over onze levens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk aan het einde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven ons. Schuld. Leid ons niet in verzoek, maar verlos ons van de boos. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Amen. Theo, als het goed is heb je nog een paar mededelingen voor ons.
Ja, je had het vanmorgen in je dienst al over hoe de tijd kan vliegen. Nou, de tijd vliegt al om, maar we zijn alweer aan het einde van de dienst. Maar ik wil nog wat mededelingen meegeven. Er zijn twee collectors vandaag. De eerste is voor de gemeente, de tweede is voor Open Doors. Je kunt het doen via de giftcode of ook in de ouderwetse collectorzak. Zeg je? Voor jou wel, die accepteer ik. 17 januari is er contactmiddag. 18 januari zit de klankbordgroep bij elkaar. 22 januari is er een raadsvergadering. 24 januari is er een gemeentevergadering. 5 februari is er gemeentegespreksavond over het gemeente zijn. 4 april is er een jaarvergadering. Nou, dat zijn aardig wat, zeg ik. Kimberly en Arnoud, die hebben een zoontje erbij. En zijn naam is Zachary Wade. Hele mooie naam, vind ik. Wilt hen ook meenemen in gebed. Het was wat problematisch, dus voor een spoedig herstel. En moet kijken, wat een knulletje toch. Wat een schatje. Leuk. Ik wil iedereen bedanken voor hun bijdrage in deze dienst. Fijn dat we dit met als team vrijwilligers kunnen doen. En dat we dat elke zondag weer zo rond kunnen maken. Na de dienst is er ook gelegenheid voor gebed bij de kaars. Er zijn er twee die willen met u bidden of voor u bidden. Tevens is er ook koffie en thee in de tuinzaal zometeen. Kunnen we het nog over de dienst hebben, over lijstjes maken. Kan ook heel interessant zijn. We gaan eindigen. Hans, als jij ons de zegen mee wil geven, dan gaan we daarna nog een lied zingen. En dat is 249, Heer onze God.
Mag ik u uitnodigen, voor zover u daartoe in staat bent, om daarvoor te gaan staan. Zusters en broeders, mag zo de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, onze hemelse Vader, en de eenheid met de Heilige Geest, met jullie allen zijn, totdat Hij komt. Amen.
Fijne zondag.